NPO Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van de VARA, Human en de VPRO. Matthijs Deen.
Ja, goedemiddag en welkom bij Argos, uw onderzoeksprogramma op Radio 1. Woensdag debatteerde de Tweede Kamer over documenten die er niet zijn. Of nog gekker, over documenten die verdwenen zijn. We hebben bij Argos eerder aandacht besteed aan deze verdwenen documenten. Het hele verhaal speelde zich af op het ministerie van VWS. Ambtenaar vertelde in die uitzendingen dat hij van zijn meerdere opdracht had gekregen e-mails te laten verdwijnen. Een onfrisse zaak waarover staatssecretaris Van Rijn deze week uitleg kwam geven in de Kamer. Straks hoort u hoe dat debat is verlopen. U kunt meepraten. De hashtag is Argos Radio 1.
NPO Radio 1. Argos.
Ja, u krijgt van ons weer eens een echt Argos-onderzoek. Hebt u de afgelopen weken moeten missen. Vandaag een verhaal over pandjesbazen in Groningen. Duizenden studenten zijn deze week begonnen aan het academisch jaar. Ze hebben hun kamers weer opgezocht of voor het eerst een kamer gehuurd. Vaak huren ze van woningcorporaties of van stichtingen studentenhuisvesting, maar ook vaak bij particulieren, vooral in Groningen, waar pandjesbazen de woningmarkt domineren. Met alle gevolgen van dien. Twee studenten, Koen Maree en Chris Bakker, gingen op onderzoek samen met radiomaker Leo Siepe. Luister naar hun verslag.
Ik weet het goed gemaakt. Ik haal 50 euro af van de huurprijs. En dan trekken jullie de procedure bij de huurcommissie in.
Huurders die de huurprijs graag omlaag willen hebben, die schijnen nog wel bedreigd te worden.
In Groningen lijkt het het meeste problematisch. Ik vind het echt zorgelijk als we daar niet tegen kunnen optreden.
Studenten zijn belangrijk voor de stad Groningen. Ze kleuren de stad. Maar er zijn ook veel problemen. Woningsplitsingen, onttrekkingsvergunningen, bezwaarprocedures en vooral veel boze bewoners maakt duidelijk dat er op de woningmarkt voor studenten iets grondig mis is. Die studentenwoningen in Groningen zijn veel meer dan in andere steden in handen van particulieren. 80%. Slechts 17% van de studentenwoningen is in handen van woningbouwcorporaties. In Groningen hebben zo'n 13 eigenaren zeker 730 panden in bezit. Dat bleek vorig jaar uit een uitgebreid onderzoek in het kadaster. We noemen een paar namen. Bulte Kamerverhuur, Axel Veldboom, Wim de Vries, de firma Rogge en de gebroeders Ali en Bekir K. Die laatste was onlangs in de publiciteit.
De eigenaar van een groot vastgoed- en uitzendbureau in Noord-Nederland staat centraal in een omvangrijk onderzoek naar fraude en oplichting. Bekir K., 46, van de K-groep, is nu ook veroordeeld voor wapenbezit. K. staat vol in de schijnwerpers van het Openbaar Ministerie, de politie, de FIOD en de gemeente Groningen.
Aldus de Telegraaf van donderdag 28 juli. Bekir K. stond op die dag afgebeeld op een foto naast premier Rutte tijdens een handelsmissie naar Turkije. Argos gaat op kamers. Over de macht van de Groningse pandjesbazen en het verzet van wijkbewoners en studenten.
Mag ik jou wat vragen?
Ja.
Want je kreeg net iemand van de huurcommissie op bezoek.
Klopt, ja.
En waarom?
Ze zijn eigenlijk ons huis aan het taxeren om te kijken of onze huur verlaagd kan worden.
Okay, want je betaalt een te hoge huur.
Ja, we betalen eigenlijk een veel te hoge huur, ja.
Voor de ruimte die je hebt?
Mm-hmm.
Ja. Want wat is de huurprijs?
De huurprijs is gezamenlijk met z'n vieren, dus 1300 euro.
Dus per persoon is dat 350?
Ja, gemiddeld 350 ongeveer. Ja.
En wat voor ruimte heb je dan? Kan je beschrijven wat je hebt?
Ja, ik heb zelf 22 vierkante meter. En we hebben geen gezamenlijke woonkamer. Dus alleen een gezamenlijke keuken en toilet en douche. En dat is het eigenlijk. Dus,
je zit hier aan een ronde tafel. Er staat een pianola in de hoek. En een paar van die makkelijke fauteuils en een mooie lamp. En een bed.
Ja.
En dat is jouw kamer?
Dat is mijn kamer, ja.
Hoe lang zit je hier dan?
Ja, nu een half jaar. We zijn hier tegelijk ingekomen met z'n vieren. En het bevalt verder prima. Alleen de huurprijs is veel te hoog. En daar willen we iets aan doen.
Van wie is de eigenaar van het pand?
Van Wim de Vries.
En dat is een pandjesbaas?
Ja, klopt. Dat, ja.
Die heeft meerdere panden in de stad.
Ja, ja.
We zijn in een studentenband aan het Hoendiep in de stad Groningen. Daar wonen ook de studenten Koen en Chris. En zij gaan ons meehelpen om de problematiek van de studentenhuisvesting in kaart te brengen.
Mijn naam is Koen Maree. Ik studeer Europese talen en culturen hier in Groningen. En ik ben benieuwd hoe het verder in het huurlandschap bij studenten staat.
Hoi, ik ben Chris Bakker, 25 jaar oud, student HBO Communicatie. Ik ben in de maanden september tot en met december bezig geweest met het onderzoek van Wie is de stad? Naar de particuliere huursector in Groningen. Ik ben erachter gekomen dat er behoorlijk wat opmerkelijke zaken zich afspelen in het huurlandschap in Groningen en landelijk.
De bewoners van studentenpand Hoendiep hebben de huurcommissie ingeschakeld.
Ah, Jan. Dag.
Op dit moment loopt de man van de huurcommissie rond door het huis. Hij bestudeert alle kamers. Hij heeft in zijn ene hand een iPad, in zijn andere hand een apparaat waarmee hij volgens mij de afmetingen van de kamer opmeet. Verder noteert hij de afmetingen. Hij bekijkt op welke punten een kamer kan worden beoordeeld en of daarmee de huurprijs op dit moment matcht. Chris heeft de huurcommissie ingeschakeld omdat hij vindt en denkt dat er te veel huur wordt gevraagd voor zijn kamer en voor hun pand.
Zo, we staan hier in de badkamer van uw pand aan het Esoniusplein in de stad Groningen in de wijk Korwegwijk. U bent Ilko Hooijmakers. We kijken uit op de binnenplein. Wat zien we hier?
Wat we hier zien is een binnentuin. De achterkant van een pand aan de Van Kerkhofstraat, waar een uitbouw achter zit, een uitbouw van een garage. En daar is afgelopen anderhalf jaar door een projectontwikkelaar een kamerverhuurbedrijf gerealiseerd. Van ongeveer 15 kamers van 7 à 8 vierkante meter, zoiets.
Dat zijn hele kleine kamers?
Dat zijn konijnenhokken, ja, dat zijn hele kleine kamers.
En wie is die projectontwikkelaar?
Dat is Veldboom, Axel Veldboom.
Een berucht iemand hier in de stad?
We hebben begrepen van wel, we kennen hem zelf verder niet zo goed. Hij heeft veel van dit soort panden en hij heeft veel van dit soort projecten, hebben we gehoord. Ja.
En heeft u het idee dat de gemeente samenwerkt met dit soort projectontwikkelaars?
We hebben in ieder geval het idee dat de gemeente heel veel ruimte geeft aan die projectontwikkelaars. Maar we merken wel dat iemand als Veldboom heel veel voor elkaar krijgt bij de gemeente.
Hij krijgt makkelijk vergunningen los?
Blijkbaar, ja, ja. Blijkbaar.
Ilko Hooijmakers. Hij is één van de wijkbewoners die zich ergert aan het volbouwen van terreinen achter hun huizen. De boosheid van deze bewoners is te lezen op de website verzettegendeflat.nl.
Vroeger was het eigenlijk zo, werd er een bouwvergunning bijvoorbeeld aangevraagd op het niveau van bestektekeningen.
Paul Bussel, hij is architect. Ooit was Groningen een architectuurstad met veel mooie gebouwen. Maar tegenwoordig lijkt de stad in handen gevallen van pandjesbazen die goedkoop en snel bouwen.
Bestektekeningen, dat zijn eigenlijk de tekeningen die ook de basis vormen voor het contract voor de bouwer. Dus dat waren de tekeningen en op het moment dat de vergunning werd ingediend, dan wist men eigenlijk al dat wat je indient, dat ga je ook bouwen. In de loop der jaren zie je dus dat daar van alle kanten creatiever mee wordt omgegaan. En dat er een soort verschil is ontstaan tussen wat wordt aangevraagd en wat gerealiseerd gaat worden.
Ook de Groningse Welstandscommissie constateert dat de stedenbouwkundige kwaliteit van de stad onder druk staat. We lezen in het jaarverslag van 2015.
Er worden bouwplannen voor studenten- en jongerenhuisvesting ingediend die zoveel mogelijk vierkante meters woonoppervlakte met zoveel mogelijk kamers willen maken voor zo laag mogelijke investeringen.
Martijn van Dalen is specialist in huurproblemen van studenten. Hij werkt voor het juridisch adviesbureau Protega.
In Groningen zijn heel veel particuliere verhuurders hier. Dus over het algemeen heeft in Groningen de gemeente heeft het de markt grotendeels gewoon vrijgelaten. U moet zich ook beseffen dat in Groningen procentueel de meeste studenten wonen. Ongeveer een kwart is hier gewoon student. Dat komt in geen enkele stad in Nederland voor. Dus dat is, daarom speelt dit probleem hier ook voornamelijk. In andere steden als Amsterdam is dat percentage, er zijn wel heel veel studenten, maar is dat percentage gewoon vele malen lager en wordt het veel meer gemixt. Hier is daar gewoon de handel vele malen groter in.
Als je alles bij elkaar optelt, hè, we hebben zelf ook onderzoek gedaan. Als je kijkt naar die 4, 5 pandjesbazen die hier in de stad heel veel panden nu bezitten hebben. Wim Bulten heeft zo'n 360 panden. Woldering heeft 100 panden. Veldboom heeft, de neef van Bulten, heeft ook heel veel panden. Dus bij elkaar opgeteld zijn de complete woonwijken eigenlijk in handen van pandjesbazen.
Ja, klopt. En dat zorgt gewoon voor vervelende situaties, ook inderdaad met de buurt. Ze kopen inderdaad gewoon complete straten op. De straat waar ik woon is ook compleet opgekocht. En inderdaad, bij mij in de straat is gewoon 80% student.
Een van de grotere verhuurders van studentenkamers is Wim de Vries. Zijn naam is al gevallen. Samen met een aantal compagnons heeft hij ongeveer 180 panden in zijn bezit. Hij werkte in de fietsenzaak van zijn vader, maar begon ongeveer 10 jaar geleden met het aankopen van een aantal panden. En dat werden er al ras meer. De Vries komt regelmatig voor de landelijke huurcommissie, omdat hij te veel huur vraagt voor zijn kamertjes. Dat ondervond ook student Henk Jan. Hij wil liever niet met zijn achternaam op de radio. Henk Jan wordt geïnterviewd door onze jonge verslaggever Koen.
Henk Jan, kun je mij vertellen wat er precies gebeurd is?
Ik ben een procedure begonnen bij de huurcommissie tegen meneer De Vries. Wegens, ik vermoedde dat ik veel te hoge servicekosten betaalde. Per maand €115, dat is best wel aan de hoge kant. En dat vond meneer De Vries niet zo heel leuk. Hij belde mij op, gelijk eigenlijk met de mededeling van... oh, ik hoorde dat je wil verhuizen. Waarop ik nogal verbaasd reageerde van, nou, nee, niet. Hij zei eigenlijk van, ja, als je een procedure begint tegen de huurcommissie... dan wil ik niet dat je in mijn huis woont, dus dan ga je verhuizen. Ik probeerde nog met hem te redeneren, maar met hem kwam het eigenlijk op het één ding neer van... als je een procedure indient, dan zorg ik ervoor dat je gaat verhuizen. En ik met vrij dreigende taal.
Henk Jan deed aangifte bij de politie wegens bedreiging. Onze verslaggevers Koen en Chris haalden bij hun medestudenten maar liefst 13 van zulke aangiftes op. Allemaal tegen Wim de Vries. We citeren uit verschillende procesverbalen.
Vrijdag 23 januari 2015, tussen 2:30 en 3:30, zijn we met z'n drie in een pand binnengegaan. Ik hoorde de pandjesbaas zeggen, zo, zijn er problemen? Ik gaf ten antwoord, nee, niet dat ik weet. Ik hoorde hem zeggen, ik weet het goed gemaakt. Ik haal €50 af van de huurprijs. En dan trekken jullie de procedure bij de huurcommissie in. Of woorden van gelijke strekking. Ik gaf ten antwoord, €50 is wel heel erg weinig ten opzichte van €600. Het bedrag dat wij te veel betalen. Ik hoor hem vervolgens zeggen, als jullie dat niet doen, dan wonen jullie daar niet meer fijn. Daar zorg ik dan voor.
Ik doe aangifte van vernieling van mijn voordeurslot. Vrijdag 4 juli, rond 2:30 kwam ik thuis. Ik stak de sleutel in het slot van mijn voordeur en merkte dat het niet lukte. Mijn voordeur is al een keer geforceerd geweest. Daar heb ik toen ook aangifte van gedaan. Ik zag vervolgens dat er lichtblauwe vloeistof uit het sleutelgat kwam. Een soort van lijm. Ik kon mijn woning dus niet in.
Van de huurcommissie hebben wij de rekeningen ontvangen van verhuurder. Op basis van eigen onderzoek naar deze rekeningen... hebben wij geconstateerd dat vermoedelijk deze rekeningen valselijk zijn opgemaakt. Uit verificatie met de huurder van deze woningen... blijkt dat de handelingen zoals die op de rekening vermeld staan... in de praktijk niet zijn uitgevoerd. Als adviesbureau kunnen wij niet anders concluderen... dan dat de verhuurder zijn servicekosten kunstmatig hoog houdt... door middel van valselijk opgemaakte rekeningen... welke ter onderbouwing zijn aangeboden aan de huurcommissie.
In november 2013 ben ik samen met twee andere huisgenoten... naar de huurcommissie gestapt... We waren het niet eens met de hoogte van de servicekosten. Nadat de huisbaas hiervan hoorde, is hij een aantal keren bij ons in de woning geweest. Tijdens het eerste bezoek gaf hij aan dat er een drugsverslaafde bij ons in huis zou komen wonen. En tijdens het tweede bezoek zei hij dat de keuken verbouwd moest worden. 3 van de 5 bewoners zouden dan geen keuken meer hebben. De huisbaas heeft aangegeven dat wanneer wij onze zaak bij de huurcommissie zouden intrekken, dit alles niet door zou gaan.
Ik ben huurder van bovengemeld adres, met nog 3 andere bewoners. Wij zijn de mening toegedaan dat wij te veel huur betalen. Op vrijdag 23 januari 2015, omstreeks 2:00... is een onbekend persoon wederrechtelijk onze woning binnengegaan.
We hebben deze 13 aangiftes via verzameld. Hoeveel meer aangiftes zijn er de laatste jaren bij de politie binnengekomen? Helaas, de politie en het Openbaar Ministerie willen ons dat niet vertellen. Wel laat de politie in een e-mail het volgende weten. Voor de strafrechtelijke kant van de zaken zijn er helaas te weinig onderzoeksgronden. Het is nagenoeg ondoenlijk om bewijs te vergaren, of de genoemde feiten zijn helaas onvoldoende gestaafd op waarnemingen, maar vooral gebaseerd op vermoedens. Einde citaat. Op dit moment is er tot nog toe geen enkele strafzaak begonnen tegen huisbaas Wim de Vries. We laten u nu een opname horen die is gemaakt in 2013. Op straat staan twee mannen te praten. Eén van de twee is pandjesbaas Wim de Vries. De ander is een student die een kamer huurt bij de Vries. Die student wil anoniem blijven. De Vries weet niet dat het gesprek wordt opgenomen. Het begint over de servicekosten.
Servicekosten is een huisbaas verplicht om het overschot wat ik te veel heb betaald, om daar een eindejaarsafrekening van te maken en het verschil terug te betalen, of ik zou jou het verschil bijbetalen als blijkt dat ik te weinig heb betaald.
De student beklaagt zich over de hoge servicekosten. Daar heeft de huisbaas een simpel antwoord op.
Neem dan maar voor mij aan dat ik genoeg facturen heb of kan regelen dat ik die servicekosten kan verantwoorden.
De Vries regelt wel wat facturen als dat nodig is, zegt hij. Dan begint de student over huisvredebreuk, dat kort daarvoor heeft plaatsgevonden. Zijn laptop is gestolen.
Die laptop, ik wist dat je die laptop had meegenomen om mij gewoon te fokken.
Ja, zeg je met een lachend gezicht.
Ja, zeg je met een lachend gezicht. Maar
dat is ook de reden dat ik jou in de tank gekregen heb.
De Vries geeft lachend toe dat hij die laptop heeft meegenomen. Dat is de reden dat ik jou in de tang heb gekregen, zegt de huisbaas. En dan komt er sprake waar het conflict allemaal mee is begonnen. De student ging naar de huurcommissie.
Had ik de huurcommissie laten lopen en dan hadden we hier nu niet gestaan.
Nee. Maar ik heb ook nog eens mensen die trap ik eruit.
De Vries geeft het toe. Zonder de huurcommissie hadden ze hier nu niet gestaan. Maar ik heb ook wel eens mensen die trap ik eruit, zegt de pandjesbaas. Dan beklaagt de student zich over intimidatie van zijn huisgenoten door de huisbaas.
We hebben andere huisgenoten uit laten schelden, intimideren, bedreigen.
En als je dan nog verder gaat, dan wordt het nog erger.
Het kan nog erger, zegt de Vries. Erger dan alleen intimidatie. Het gesprek loopt op zijn eind. Je hoeft niet bij mij te huren, zegt de huisbaas.
Want je kan ook gewoon nee zeggen tegen mij of ik nog verder doe.
Het is niet echt eerlijk om een kamerdeur open te maken, iemand naar binnen te sturen, laptopje naar buiten te halen.
Jij kan ook zeggen, ik zeg mijn huur al, gaat ook gebeurd.
Ik was het ook niet met je eens. Ik heb de huur opgezegd.
Natuurlijk wist de Vries niet dat dit gesprek werd opgenomen. We hebben hem deze week om een reactie gevraagd. Hij geeft toe dat hij de laptop van de student heeft meegenomen, omdat hij zijn huur niet had betaald. Maar die student heeft inmiddels zijn laptop terug. Over de vele aangiftes tegen hem zegt hij dat hij één keer op het politiebureau is geweest, een uurtje, en daarna weer weg mocht gaan.
Na meerdere gesprekken met mijn verhuurder om tot een oplossing te komen, stapte ik enkele maanden geleden naar de huurcommissie. Reden? Die torenhoge huur, een vervalste jaaropgave van energiekosten, onterechte bemiddelingskosten en ook nog achterstallig onderhoud.
We citeren uit een procesverbaal van een aangifte over bedreigingen van een andere huisbaas.
De verhuurder werd op zijn zachtst gezegd woest toen hij ontdekte wat ik van plan was. Het begon met dagelijkse e-mailberichten waarin de toon steeds dreigender werd, en continu af- en aansluiten van mijn elektra, en eindigde met een fraudemelding op mijn werk. Ik werd ook achtervolgd door zijn vriendjes en er vloog een baksteen door mijn ruit. Alsof ik in een enorm slechte film terechtgekomen was. Op advies van de politie ben ik voor mijn veiligheid nu maar naar een geheim adres verhuisd.
De naam en adres van deze student en van de huisbaas zijn bij ons bekend. En we hebben ook deze aangifte bij de politie in mogen zien.
Goedenavond. Klagen over de hoogte van je huur werkt. En het kan een hoop geld opleveren. In bijna 2/3 van de gevallen krijgen mensen die bij de huurcommissie een klacht neerleggen gelijk. Bij studentenkamers is dat zelfs 3/4. Dat blijkt uit cijfers van Buurtfacts van RTL Nieuws.
In februari van dit jaar publiceerde RTL Nieuws een onderzoek dat zij deden naar uitspraken van de huurcommissie. RTL analyseerde meer dan 21.000 uitspraken die de huurcommissie deed in de periode 2010 tot februari van dit jaar. De huurder kreeg in meer dan 60% van die gevallen gelijk. De bedragen waarmee de huur werd verlaagd zijn fors. Bij permanente verlagingen gaat het gemiddeld om €142... en bij tijdelijke verlagingen om gemiddeld €205 per maand. Juridisch adviseur Martijn van Dalen.
De meeste gevallen waar ik kom, moet ik helaas vaststellen dat inderdaad gewoon te veel huur wordt betaald. We hebben met andere bureaus die dit ook doen, hebben we wel eens een beetje een berekening kunnen maken van hoeveel procent betaalt nou eigenlijk te veel. Dan komen we eigenlijk al heel snel rond de 70% ongeveer. Wat gewoon structureel gewoon te veel betaalt. Ja.
En gaan die mensen dan, die studenten, ook naar de huurcommissie om te klagen?
Over het algemeen niet. Veel studenten zijn onwetend van deze te hoge huur en snappen niet, inderdaad, en huurbazen vaak ook, die weten het ook vaak niet, dat er gewoon wettelijk is vastgesteld hoeveel je per kamer moet betalen. Daar is heel veel onwetendheid over. Dat weten heel veel mensen niet. Dat er in principe gewoon een aantal vierkante meters, een aantal voorzieningen, dat daar gewoon een prijs aan vastzit. Dat snappen ze allemaal niet. En ze denken dat het gewoon vrije markt is en dat iedereen gewoon zijn eigen prijzen mag bepalen. Maar dat is absoluut niet het geval.
Studenten met een eigen voordeur kunnen huursubsidie krijgen. Dat werkt ook in het voordeel van de verhuurder, want die kan op die manier een hoge huur vragen. Het werkt zo. Studenten hebben bijvoorbeeld een huis met één adres waar meerdere mensen wonen. Huisgenoten die hun sanitaire voorzieningen, zoals de keuken en de wc, delen. Verhuurders splitsen deze woningen in kleinere, zelfstandige ruimtes. Dat betekent dat er minimaal een douche, toilet en een keuken moet zijn en dat de kamer een eigen huisnummer moet hebben. Dan kan de student huursubsidie aanvragen. Dat dit een ernstig probleem is, wordt duidelijk als we lezen in een ambtelijke notitie van het ministerie van Financiën. Daar staat:
een fors deel van de groei van de huurtoeslagen wordt veroorzaakt door de sterke toename van het aantal studenten dat in zelfstandige woonruimte gehuisvest is.
Dit staat te lezen in een ambtelijk voorstel tot bezuiniging van mei dit jaar. De ambtenaren stellen hier dus voor fors te bezuinigen op de huurtoeslag voor studenten. Een maatregel die, volgens de samenstellers, wel een wetswijziging vraagt.
Volgens de beschikbare statistieken gaat ongeveer €100 miljoen aan huurtoeslag naar studenten.
Albert de Vries, Tweede Kamerlid voor de PvdA, specialist wonen. Wat vindt hij van dit voorstel?
U citeert nou uit een studie. Hè? En er is afgesproken in het kabinet dat op elk beleidsterrein gekeken wordt van wat zou er nou, als we nou 20% zouden moeten bezuinigen, wat zou er dan allemaal kunnen? En een van die dingen is dan het afschaffen van de huurtoeslag voor de studenten. Als een van de opties. Ja. Maar dat is een ambtelijk idee, hè, wat tot nu toe nog nooit de Kamer heeft bereikt. En als dan de Partij van de Arbeid ligt, als het de Kamer bereikt, ook meteen van tafel gaat.
En waarom dan?
Nou ja, omdat ook studenten recht hebben op een kwalitatief goede huisvesting. En als dat een prijs heeft die ze niet kunnen betalen, ja, het is in dit land zo geregeld dat je dan huurtoeslag krijgt. Ja. Natuurlijk, we moeten oppassen dat pandjesbazen daar dan weer van gaan profiteren. Hè, dus ook daar heeft de gemeente wel een beetje toezicht. Maar afschaffen, daar is geen sprake van.
De zaak van Chris Bakker en zijn medestudenten, waarvan u eerder hoorde dat de huurcommissie bij hen op bezoek was, is inmiddels voorgekomen. Wat is er uitgekomen? Chris Bakker.
We hebben de zaak verloren.
En hoe komt dat?
Er was een hoorzitting van de huurcommissie. En voor die hoorzitting was er een onderzoeker langsgekomen. En die onderzoeker had een rapport gemaakt. En daarin stond dat de woning iets van €704 waard was. Dus net onder de liberalisatiegrens van €710. Bij die hoorzitting kwam de wederpartij. De heer De Vries had een juridisch adviesbureau ingeschakeld. Die kwam met allerlei argumenten waardoor de huurprijs toch boven de €710 zou moeten zijn. En de heer De Vries is op alle punten in het gelijk gesteld door de huurcommissie, waardoor de huurprijs €1300 bleef.
Deze heren gaan over het randje omdat de gemeente ze niet terugfluit of beperkt terugfluit. Ook altijd proberen om toch weer hoger te bouwen dan mag volgens het bestemmingsplan. Een hoop bouwplannen is gewoon onder de maat en troosteloos uitgevoerd. Pandjesbazen leveren veel slecht werk af.
Op onze zoektocht ontmoeten we een ambtenaar binnen de gemeente Groningen die absoluut anoniem moet blijven. De citaten die u hoort zijn wel geautoriseerd.
De enige boodschap die ik zou willen overbrengen is: Groningen staat bekend als architectuurstad. De internationale kunst- en architectuurscene kwam in Groningen de afgelopen decennia. En de afgelopen jaren is alle ambitie weggevallen. En is de situatie 180 graden gedraaid. Ambitieloze types met alleen rendement voor ogen maken kwaliteitsloze gebouwen in afwijking van de bouwvergunningen. Normale bewoners worden benadeeld. Kwaliteitsarchitecten worden uit de markt gedrukt en de stad wordt lelijk gemaakt. De gemeente laat de pootjes hangen, onder andere ten gevolge van de politiek, en handhaaft niet.
Gedurende ons verdere onderzoek krijgen we regelmatig meer informatie van onze gemeentebron.
Veel zaken worden mondeling afgehandeld. In die zin is onze werkwijze niet veel anders dan die van de huisjesmelkers. Hou dubieuze zaken informeel en mondeling. Dan kan je ook nergens op worden gepakt. Het contrast met woorden van het management en de wethouder en de praktijk is bovengemiddeld groot. Er zijn vele handhavingsgevallen van pandjesbazen. De architectonische kwaliteit van hun panden is beneden peil en wijkt consequent af van de vergunningen.
Ook van een andere ambtenaar krijgen we soortgelijke verhalen te horen. We doen een WOP-verzoek bij de gemeente Groningen over het overtreden van vergunningen door een vijftal met naam genoemde Groningse pandjesbazen. Uit de stukken die we krijgen blijkt dat er in de laatste 5 jaar 75 keer een overtreding van de vergunning is geconstateerd.
Ja, er wordt niet gehandhaafd, niet voldoende gehandhaafd. En als men dan iets signaleert, dan wordt er niet opgetreden.
Tineke Voice, bestuurslid bij de Bond Heemschut en bij de club Vrienden van de Stad Groningen.
Het enige wat je kunt doen, denk ik, is op een gegeven moment een voorbeeld stellen en dan zo'n overtreding ongedaan maken. Dus dat je dan veranderingen die zijn aangebracht, die in strijd zijn met de vergunning, dat je die weer terugdraait.
Voice ergert zich al jaren aan het lakse optreden van de gemeente Groningen tegen de huisjesmelkers.
Een groot aantal gevallen hier in de stad zijn illegaal gebouwd. Er is te weinig personeel, er zijn te weinig inspecteurs. Maar men zou hier en daar eens een steekproef kunnen nemen. En dat was ook het plan, maar ik heb nog niet gemerkt dat dat is gebeurd. Dus soms gaat het om een hele gevel, soms gaat het om een dakkapel, soms gaat het om een opbouw. Maar het is een overtreding van de vergunning.
Roeland van der Schaaf is sinds 2012 wethouder ruimtelijke ordening in Groningen. Van oudsher een PvdA-portefeuille. Klopt het dat er slecht wordt gehandhaafd?
Nou, kijk, er zijn wel voorbeelden van, met name als het gaat om bijvoorbeeld bij welstandsregels, dat er inderdaad anders is uitgevoerd dan op de tekening is gezet. Is ik denk ik ook in ons algemeen, in ons handhavingssysteem in Nederland, een zwakte. Hè? Dus je kunt op het moment, er is heel veel controle op het gebied van vergunning, of het allemaal aan de regeltjes voldoet. En op het moment dat het naar de uitvoering gaat, ja, dan zie je dat ons hele handhavingsapparaat, dat is echt niet specifiek Gronings, maar ook gezien het feit dat het natuurlijk veel geld kost en intensief is. Nou ja, we controleren nog wel veiligheid, dat soort dingen, daar zijn we natuurlijk nog wel alert op, maar echt het uitvoeren van wat er afgesproken is, dus een beeldkwaliteit, de invulling, het is eigenlijk onvoldoende. Zeker als je te maken hebt, en dat is wel in Groningen specifiek zo, of in universiteitssteden specifiek zo, met mensen die het om financiële redenen, om wat voor redenen ook, fijn vinden om het toch weer anders uit te voeren.
Heinrich Winter is hoogleraar bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij doet momenteel onderzoek naar de handhaving door de gemeente.
Ja, gemeenten hebben het bestuursrechtelijke handhavingsinstrumentarium, dwangsom, last onder bestuursdwang. Daarmee kunnen ze proberen te bevorderen dat die pandjesbaas zich alsnog aan die regels gaat
houden. Dus proberen? Dat gebeurt in de praktijk niet.
Nou ja, de vraag is natuurlijk, dat is ook een machtsspel. Als die pandjesbaas diepe zakken heeft en hij zegt, dan betaal ik die dwangsom wel. Dan heb je uiteindelijk nog steeds niet wat je wil bereiken. Dus dat vergt ongelooflijk veel uithoudingsvermogen aan de kant van die gemeente. En als die pandjesbaas ondertussen toch doorgaat en gewoon zijn huizen gaat verhuren voor veel geld, ja, dan is het misschien ook wel een kostenbatenafweging aan die kant. Dus daar kom je niet altijd heel ver mee. Hè. Dat moet je ook andere spelletjes spelen. Hè. Dan moet je dus ook dat machtsspel wat ik net noemde spelen. En misschien ook op andere terreinen druk zetten. Zodat je toch uiteindelijk je doelstellingen als overheid haalt. Maar dat is een ingewikkelde. Als het gaat om verwaarloosde panden, kan een gemeente een pandjesbaas aanschrijven. Hè. Kan worden gezegd van je moet nu echt kwaliteitsverbetering gaan doen. Hè. Bijvoorbeeld dat de brandveiligheid in het geding is, of omdat zaken naar beneden dreigen te vallen. Maar dat kan alleen maar in hele extreme situaties. Ja. En voor het overige is er eigenlijk niet zo heel veel te doen voor een gemeentelijke overheid.
Tot slot Tweede Kamerlid Albert de Vries van de PvdA. Hij zegt dat gemeenten wel mogelijkheden hebben om strenger op te treden tegen overtredingen van de vergunningen.
Nou, de Partij van de Arbeid heeft bij de wijziging van de woningwet ervoor gezorgd dat er een maatregel is waardoor pandjesbazen aangepakt kunnen worden. He, dus als ze de brandveiligheid veronachtzamen of overbewoning toestaan of idiote huurprijzen vragen, dan kunnen ze door de gemeente een gele kaart voorgehouden worden waarna ze moeten verbeteren. En als er in een pand van zo'n pandjesbaas, het doet er niet toe dat pand of een ander pand van hem, opnieuw zoiets voorkomt, dan kan hij de rode kaart krijgen en dan neemt de gemeente het beheer van die panden over. Dat zijn heel verstrekkende maatregelen. Maar in sommige steden is dat ook nodig.
Ja, bijvoorbeeld ook in Groningen?
Nou, ik woon erg ver van Groningen, dus ik ken de situatie, volg ik niet van dag op dag, maar ik heb er iets over gelezen. En het lijkt erop dat in Groningen de situatie inderdaad wel wat knellend is, omdat er veel particuliere verhuur is. En dus ik begrijp ook een aantal grote pandjesbazen die het niet altijd even nauw nemen met de regels.
Gemeenten kunnen er dus meer aan doen dan voorheen. Van een gele kaart tot het ontnemen van het beheer van een pand zelfs. Maar volgens de Vries zijn die mogelijkheden nog niet goed doorgedrongen tot de gemeente. Wie weet komt daar nu verandering in. Wij blijven het in ieder geval volgen. We hebben natuurlijk ook geprobeerd verschillende pandjesbazen voor onze microfoon te krijgen, maar dat is niet gelukt. De resultaten van het Argos-onderzoek van vandaag en veel meer over de Groningse pandjesbazen kunt u vinden op de site van wieisdestad.nl. U kunt ook terugluisteren op onze site argos.vpro.nl. En daar vindt u ook een link naar die site van wieisdestad.nl. Op last van de gemeenteraad van Groningen is er trouwens onlangs een meldpunt geopend om misstanden en intimidatie tegen studenten te inventariseren. En er zijn daar al reacties binnengekomen, zo meldt de wethouder van Groningen. U luisterde naar een reportage van Chris Bakker, Koen Maree, Leo Siepe en Kees van der Bos. Techniek was van Alfred Koster. We gaan zo verder met de verdwenen documenten op het ministerie van VWS. Na Phil Collins, die zingt That's Just The Way It Is.
that's just the way it is. You see the dying, you feel the pain. What have you got to say? If we agree that we can disagree, we could stop all of this today. It's been your life for as long as you can remember, but you cannot fight no more. You must want to look your son in the eyes when he asks you what you did it for. 'Cause all day long he was fighting for you, and he didn't even know your name. Young men come and young men go, but life goes on just the same. And I don't know why do we keep holding on? I don't know why, pretending to be oh so strong. Oh, why is there something no one told me? Something very wrong with you and me, or maybe.
Phil Collins, that's just the way it is.
Argos, de kwestie.
Ja, we gaan terug naar een onderzoek van Argos waar deze week een vervolg op kwam. Verslaggever Jan Pils ging daarvoor woensdag naar de Tweede Kamer in Den Haag.
Want afgelopen woensdag was het dan eindelijk zover. Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kwam in de Kamer duidelijkheid geven over documenten die op zijn departement vernietigd zouden zijn. In oktober vorig jaar melden we in Argos dat een ambtenaar in opdracht van een leidinggevende e-mails had gewist. Een handeling die in strijd is met de archiefwet en de wet openbaarheid van bestuur, de WOP. En alhoewel Van Rijn betwist dat de stukken vernietigd zijn op zijn ministerie, is hij zeker niet blij met de gang van zaken daar.
Ik denk dat het belang van transparantie en nazoekbaarheid van stukken en hoe de zaken gegaan zijn natuurlijk ongelooflijk belangrijk is. Zeker voor het simpelweg controleren van de overheid, maar ook hoe de overheid tot beleidsvorming is gekomen. En dat betekent dat als er dan een incident is rondom of iets wel of niet goed is gegaan of goed bewaard is, dat ook gewoon hartstikke waardeloos is. Omdat dan de indruk wordt gewekt van dat dat niet goed zit en dat dat de cultuur niet is. En daar, voorzitter, om even onparlementair te gebruiken, daar baal ik natuurlijk ook van.
Van Rijn baalt dus van wat er gebeurd is. En dat is niet voor niks. GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman, die het debat had aangevraagd, was geschrokken over wat er op het ministerie gebeurd is.
Vanuit het ministerie van VWS is doelbewust informatie vernietigd om te voorkomen dat een succesvol beroep zou kunnen worden gedaan op de wet openbaarheid van bestuur. Aanleiding voor de Kamer om 84 kritische vragen aan de staatssecretaris te stellen. Een mooie gelegenheid voor de staatssecretaris om volledige openheid van zaken te geven, zou je denken. Maar helaas komt iedereen die de antwoorden op de vragen leest daarbij bedrogen uit. De staatssecretaris beantwoordt vragen of hier sprake is van overtreding van de WOP en de archiefwet met de frase: naar mijn mening is dat niet het geval. Naar uw mening? De staatssecretaris heeft toch een indrukwekkende batterij juristen op zijn ministerie. Inclusief een afdeling speciaal voor WOP-verzoeken. Er is uitgebreid overleg geweest tussen Argos en VWS voorafgaand aan de uitzending. Er is expliciet gevraagd aan VWS van: zijn dit nu alle documenten? En de reactie van VWS was daarop: nee, er zijn geen andere documenten. En hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans is het in ieder geval er niet mee eens dat er geen sprake zou zijn van een overtreding van de WOP en de archiefwet. Voorzitter, GroenLinks zou het betekenisvol vinden als de staatssecretaris nu echt openheid van zaken geeft. Dat is van belang voor het vertrouwen in de staatssecretaris en voor zijn ministerie als geheel.
Even terug naar wat er nu gebeurd is bij VWS. Oktober vorig jaar kwam de zaak aan het rollen door onderzoek van Argos.
Het verhaal begint met een stapeltje mails dat we krijgen toegespeeld. Daar zit een pikante tip bij. Deze documenten zouden zijn verwijderd door het ministerie van Volksgezondheid en de gemeente Utrecht om te voorkomen dat ze onder ogen zouden komen van journalisten. De documenten gaan over de inzet van zogeheten mystery guests. Utrecht wilde jongeren gaan inzetten om goed te kunnen controleren of verkopers van alcohol zich wel aan de wet houden. Het lijkt een heel onschuldige zaak waar weinig spannends of frauduleus aan valt te ontdekken. Maar toch zouden de mails over deze kwestie dus zijn verwijderd. We gaan checken of die tip klopt. Eerst vragen we de documenten op met de gemeente Utrecht. Het antwoord van Utrecht op ons verzoek is helder. Er bestaan inderdaad geen documenten van het overleg met het ministerie van VWS. Want dat overleg heeft telkens mondeling plaatsgevonden. Er zijn geen stukken van. We vragen aan het ministerie van VWS of dit klopt. Het ministerie stuurt ons wel een paar documenten, maar niet de mails waarvan ons is gemeld dat ze zijn verwijderd. Ook volgens VWS is er alleen mondeling met Utrecht overlegd en daar staat niets van zwart op wit. Hoogleraar Voermans.
Ja, dat is wel bijzonder, hè? Dat een beetje Kafkaesk, want we zitten hier te kijken naar de documenten waarom het gaat. En aan alle twee kanten wordt gezegd van we kunnen ze niet vinden, we hebben ze niet. Het is mondeling gegaan, dus er is iets misgegaan.
In de mail staan de namen van meerdere ambtenaren van VWS. Die zouden kunnen zeggen of de stukken inderdaad zijn verwijderd. We gaan bellen.
Ja, ik denk dat u wel vermoedt dat ik hier niet op ga antwoorden.
U weet niet eens wat de vraag is.
Nee, maar ik ga sowieso niet op vragen antwoorden. Ik zit op een internationale conferentie. Dus ik ga u nu weer even ophangen, want ik ben in gesprek.
Maar ik wil u toch even één heel belangrijke vraag voorleggen.
Nee, ga
want
ik niet doen.
Er wordt gezegd dat u die document. Uiteindelijk krijgen we iemand te pakken die wel wil praten. Kai Hollemans. Sinds september 2014 is hij zelfstandig consultant. Maar hij heeft een rijk verleden als ambtenaar.
Ik heb hiervoor 8 jaar bij het ministerie van Volksgezondheid wel eens in een sport gewerkt. Bij de directie die ging over het alcohol, tabaks en drugsbeleid. En in die hoedanigheid was ik adviseur van onder andere staatssecretaris Van Rijn, maar ook van minister Schippers, minister Klink en minister Hogevorst.
Ik heb hier een aantal documenten meegenomen. Wij hebben vernomen dat deze documenten door het ministerie van VWS en de gemeente Utrecht officieel zijn vernietigd, zodat ze niet boven water zouden komen als iemand met een beroep op de wet openbaarheid van bestuur dit soort documenten zou opvragen. Klopt dit?
Ja, ik heb geen behoefte om daarover te gaan liegen. Wat u zegt, ik heb inderdaad opdracht gekregen toen van mijn MT, het managementteam, toenmalig, in 2014, om ervoor te zorgen dat deze documenten zouden verdwijnen. Ik heb gezegd, volgens mij mag dat helemaal niet. En dat zou niet mogen op grond van de WOP juist. Hè, dan zou je die documenten toch moeten houden. Maar toen was het voor de reactie vanuit het MT van doe het nou maar. Het is gewoon een opdracht en zorg ervoor dat het gebeurt.
Maar u werkte daaraan mee, waarom?
Ja. Op een gegeven moment heeft het weinig zin om tegen een besluit van je managementteam in te gaan. Ik had al een keer gezegd van weten we het zeker, is het wel verstandig? Nou ja, toen kreeg ik te horen, doe het nou maar. Anders wordt het een dienstopdracht. Ja, wat dat betreft, bevel is bevel ook. En dat soort situaties, gewoon een hiërarchische situatie.
Maar goed, je kunt ook zeggen, ik heb ook een eigen morele standaard. Dit gaat me gewoon te ver.
Nou ja, het heeft wel bijgedragen aan mijn uiteindelijke besluit om te vertrekken bij het ministerie van Volksgezondheid.
Kai Hollemans, die zo dapper was om voor onze microfoon te vertellen hoe het bij VWS gegaan zou zijn. De hele gang van zaken werd dus afgelopen woensdag besproken in de Tweede Kamer. Niet alleen Linda Voortman van de oppositiepartij GroenLinks, die we al hoorden, is verontwaardigd. Ook woordvoerders van de regeringspartijen Partij van de Arbeid en VVD vinden dat er iets ernstig mis is gegaan bij VWS. We horen Marit Volp, maar eerst VVD'er Erik Zings.
als je alle stukken doorleest, dat je wel degelijk constateert dat er gewoon hele domme fouten gemaakt zijn. En met de nadruk op dom, dus met 3 hoofdletters. En dat betekent ook dat daar in ieder geval maatregelen genomen moeten worden om daar in de toekomst dit soort misstanden te voorkomen. Want we kunnen het toch wel misstanden noemen als je dergelijke domme fouten maakt.
Voorzitter, hier zijn een aantal zaken erg misgegaan. Ten eerste is er onduidelijkheid over de verantwoordelijkheid. En ten tweede over hoe om te gaan met fouten. De staatssecretaris heeft aangegeven die onduidelijkheid te betreuren en geeft aan dat dit niet de manier is waarop VWS wil werken. Maar de vraag is, is het enkel onduidelijkheid of is er meer aan de hand?
Marit Volp was dat. Renske Leijten van de SP denkt dat er meer aan de hand is.
Een van de dingen die ik zie in de afgelopen 10 jaar die ik ervaring heb met zelf kamervragen stellen, informatie naar boven halen, is dat er een cultuur is op het ministerie waarbij er niet wordt gekeken naar hoe kunnen we zo dienstbaar en transparant mogelijk zijn, maar vooral hoe kunnen we dat zo goed mogelijk doen voor onszelf.
En ook het CDA maakt zich zorgen over de cultuur op het ministerie van VWS.
Mevrouw Bruinslot, hoe kan een leidinggevende op zo'n positie, die op zo'n positie terecht is gekomen omdat hij bepaalde kwaliteiten heeft, in een cultuur van een ministerie zo ver komen dat hij of zij de indruk wekt dat iets vernietigd moet worden? Iets vernietigd moet worden. Welke ratio zit daarachter dat dat als überhaupt als een mogelijkheid wordt overwogen?
Nou, voorzitter, dat is inderdaad ook niet goed. Maar niet vanuit een intentie van er moet iets vernietigd worden om iets te verdonkeren manen. Maar er is een standpunt ingenomen wat gewoon in de ogen van de leidinggevende niet goed was. En ik heb net aangegeven dat daar bijvoorbeeld op gronden van je gaat geen afspraken maken over de wijze waarop kamervragen worden beantwoord. Dat kun je niet zo doen. En er had dus gewoon gezegd moeten worden van stuur een mail eroverheen waarin staat van zo gaan we dat niet doen. En ja, voorzitter, ja, dat is niet goed. Maar het oogmerk, wat mij betreft ook bij navraag, niet om iets te verdonkeren maanden, maar om gewoon duidelijk te maken van jongens, zo gaan we dat niet doen. Het is zo dat gelukkig die mails niet vernietigd zijn. Zowel bij de externe partners als bij het departement zijn die mails natuurlijk gewoon nog terug te vinden en ook teruggevonden. Maar mevrouw Voortman heeft gelijk, wanneer het gaat om de betreffende mail, dan is in ieder geval de indruk gewekt van dat die vernietigd zou moeten worden. En dat is natuurlijk niet goed.
Ja, als laatste hoorde u staatssecretaris Van Rijn in de reactie op een vraag van Hanke Bruinslot van het CDA. Dag Linda Voortman, goedemorgen.
Goedemorgen, goedemiddag.
Oh nee, neem me niet kwalijk, goedemiddag. Ja, van GroenLinks, u hebt het debat afgelopen woensdag in de Tweede Kamer aangevraagd.
Ja.
Was u tevreden met de verklaring van Van Rijn?
Nou, ik vond het toch mager. Hij gaf wel aan dat er gewerkt moet worden aan verbeteringen. Maar ik miste toch eigenlijk ook vooral de erkenning. Ook, wat je zag was dat in de eerste reactie die in reactie op jullie uitzending werd gegeven, werd er vooral gezegd van nee hoor, er is niks vernietigd en de betreffende ambtenaar die heeft buiten zijn mandaat gehandeld. En dat vond ik wel heel erg. Die erkenning heb ik gemist. Het was allemaal, ja, ik vond het toch op alle fronten toch echt te weinig.
Wat mij ook opviel is dat hij zei van ja, het werd niet met een intentie gedaan om te wissen, maar met een hele andere intentie. Maar ja, wissen is wissen, toch?
Precies, precies. Ja, er werden verschillende termen voor gebruikt. Hè. Corrigeren, de situatie rechtzetten. Maar het blijft natuurlijk wel vernietigen. En dat is gewoon in strijd met de wet openbaarheid bestuur. Het is niet zo dat als je de intentie hebt, maar het lukt niet, dat het dan opeens minder erg is. Hè. Ik voel dit toch. Ik mis wel een beetje van. Hey, je doel moet zijn om transparant te zijn, om dienstbaar te zijn. En hier leek het doel vooral hoe zorgen we ervoor dat we er zelf zo goed mogelijk uitkomen.
U hamerde in het debat ook op excuses aan Kai Hollemans, hè, die de zaak meer in de openbaarheid bracht. Heeft Van Rijn dat naar uw indruk voldoende gedaan?
Nee, excuses zijn er niet gekomen. Hij zei op een gegeven moment in het debat wel van ja, ik wil niet een schuldige aanwijzen, ik wil niemand beschuldigen. Maar het punt is dat hij dat nou juist wel in de richting van de heer Hollemans heeft gedaan. Hè. Als je zegt van ja, de voormalig medewerker heeft buiten zijn mandaat gehandeld, dan zet je eigenlijk iemand weer weg alsof die een of andere kluns is. Ik vond dat heel ernstig en daar heeft hij geen. Die erkenning heb ik absoluut gemist. Dat vond ik heel jammer.
Ja, hij is ook weggegaan, hè, Kai Hollemans. Van VWS.
Ja, dat klopt. Dat zegt inderdaad, meneer Hollemans gaf dat zelf net ook al aan. Ja.
Van Rijn schermde met het feit, en dat is wel interessant, dat tegenwoordig er is zo'n enorme stortvloed aan mails en documenten, andere communicatie, dat maakt het
terugvinden voor een WOP-verzoek volgens hem lastig. Is dat nou een goed excuus ergens voor?
Nou, nee, als je kijkt naar de praktijken in andere landen, dan zie je dat Nederland heel langzaam is als het gaat om het verwerken van WOP-verzoeken. En dat heeft er voor een groot deel mee te maken dat de digitale huishouding absoluut niet op orde is in Nederland. Als het gaat om mails, als het gaat om documenten, dan moet je op het moment dat je die hebt, moet je ze op een goede plek archiveren. En wat ook belangrijk is, is dat je een register zou moeten hebben waar je kunt zien van welke documenten zijn er allemaal niet. Dat hebben we allemaal niet, waardoor als er een WOP-verzoek moet worden ingediend, waardoor wanneer er een WOP-verzoek wordt ingediend, dat enorm veel tijd kost om daar goed naar te kijken. En ja, er zijn wel veel documenten, maar als ik zie hoe het in andere landen gaat, dan kan het veel beter. De digitale informatiehuishouding moet gewoon veel meer op orde komen.
Wat trouwens ook gebleken is, is dat het nog niet meevalt om mails te wissen. Ook vooral niet als ze aan veel mensen zijn gestuurd. Hè?
Precies, ja, dat is natuurlijk ook heel erg naïef. Je kunt een mail niet wissen. Want in dit geval ging het om mails die aan verschillende leidinggevenden en over ook nog aan een ander ministerie, namelijk het ministerie van Veiligheid en Justitie, was gestuurd. Dus zoiets is nooit helemaal weg. Gelukkig maar.
Van Rijn is in overleg met zijn collega, minister Plasterk, Binnenlands Zaken, om te kijken of wat er rijksbreed is over de hele overheid moet gebeuren om met al die informatie. Wat verwacht u daarvan?
Nou, ik zal daar zeker bovenop zitten. Ik ben samen met D66 en Steven van Weijenberg ook indiener van de wet Open Overheid, die de wet Openbaarheid van Bestuur vervangt. Wij zeggen dus ook van er moet meer transparantie komen, de informatiehuishouding moet op orde, er moet een register komen waarin een overzicht staat voor alle documenten die er zijn. Daar was Plasterk, de minister Plasterk, die was tegen die wet, maar hij is wel aangenomen in de Tweede Kamer. Nu zegt Van Rijn, ik ga met minister Plasterk overleggen om tot verbeteringen te komen. Ik ben heel benieuwd wat er uitkomt, maar ik zal er zelf in ieder geval stevig bovenop zitten.
Want ik begrijp dat zo'n wetsvoorstel voor open overheid, dat die ook als oogmerk heeft, juist in verband met nieuwe informatiestromen en toegenomen communicatie, de dingen te stroomlijnen.
Ja, precies. Ja. Kijk, vroeger, toen je alleen op papier werkte, als je toen een stapel ongeordende documenten had, dan was dat lastig, maar die kon je op volgorde leggen.
Ja.
Maar als je een verzameling digitale documenten hebt, en die heb je niet goed gearchiveerd, dan is dat gewoon één groot zwart gat.
Ja.
Dus ook vanwege de digitalisering en vanwege het feit dat mensen ook meer transparantie vragen van de overheid, hebben wij gezegd van het is belangrijk dat die WOP op de schop gaat. En dat we zorgen dat er echt een goede wet komt die transparanter is. En ervoor zorgt dat er meer actief openbaar gemaakt wordt. Dus zonder dat er om gevraagd wordt. En dat mensen de informatie ook sneller krijgen. Ik vind dat echt een basis van het vertrouwen in onze democratie.
Ja, overigens, hoe dat werkt. Leidinggevende van Kai Hollemans in de tijd. Marjolein Sonnema is 2 jaar geleden gepromoveerd tot directeur-generaal op het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het is niet zo dat wat er gebeurd is haar schade heeft berokkend.
Nee, want ze is inderdaad gepromoveerd.
Ja, Linda Voortman, Kamerlid GroenLinks. Hartelijk bedankt.
Graag gedaan.
Ja, dit was Argos. Zondagavond meer onderzoeksjournalistiek bij de collega's van Reporter Radio om 7:00. Volgende week zijn we er weer, dan met een onderzoek naar vechtscheidingen en de rol van Bureau Jeugdzorg. Dan zit hier ook weer uw vertrouwde presentator, Max van Wezel. Straks Margeet Spijker, WNL op zaterdag, met de vraag of dienstplicht heilzaam kan zijn voor raddraaiers en of we optimistisch mogen zijn over Syrië, nu er een akkoord is tussen Rusland en de VS. Wat Argos betreft, graag tot volgende week en ik wens u een heel goed weekend.
TBS'ers als monsters.
TV zie je natuurlijk heel veel dat er gewoon allemaal beesten zijn.
Het is een verkapte levenslang.
Maar ze werken keihard aan een tweede kans in de maatschappij.
Hier werk je aan jezelf in een gevangenis, word je alleen maar topcrimineel, zeg maar.
En de maatregel is succesvol, want de meesten plegen nooit meer een misdrijf.
Hier proberen mensen gewoon tweede kans te pakken.
Reporter Radio duikt in de wereld van de TBS.
Het is vast en zeker in het hotel. Als je niet meer werkt, dan duurt het voor jou alleen maar langer.
Morgenavond om 7:00 op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
Oké, je vliezen zijn gebroken. Blijf kalm, schat. Alle spullen liggen in de auto. Het ziekenhuis is gebeld. Geen paniek. Let's go.
Vergeet je niet iets, Harry?
Hè? Vergeet ik niet iets? Even mijn route checken.
Juist. Voor je gaat vertrekken,
even je route checken. Want in 2016 wordt er flink aan de weg gewerkt om je in de toekomst sneller op de plek van bestemming te krijgen. Kijk voor wegwerkzaamheden op vanaanaarbeter.nl.
Altijd en overal bij je bestanden, documenten en contacten kunnen, levert je als makelaar zo'n 5 bezichtigingen per week op. Als koerier gemiddeld 3 pakketten per dag. En als hondenuitlaatservice ongeveer 10 blije baasjes per maand. Doe dus ook zaken met Office 365 van KPN. En ontdek wat het jou allemaal oplevert. Al vanaf €4,20 per maand, inclusief professionele installatie. Kijk op kpn.com/ICT. Voel je vrij. KPN.
Bestel nu de nieuwste generatie kozijnen en deuren bij Belisol en krijg het glas voor €1. Ga voor 30 september naar een Belisol showroom of kijk op belisol.nl.
Ik heb een aandeel in de zaak verkocht. Tenminste, dat dacht ik. Blijkt achteraf dat mijn notaris oude templates gebruikte en dat ik dus helemaal niet kon verkopen. Iets met een lock-up of zo. Ongeldige akte, hoop gedoe. Hoe weet ik nou zeker dat mijn nieuwe notaris het wel goed doet?
Praktijkgenerator.nl. De kwaliteitsstandaard voor het notariaat. Vraag ernaar bij je notaris. Praktijkgenerator.nl.
Nieuwe lusten. Ontdek de hedendaagse versie van Tuin der Lusten van Hieronymus Bosch. Tot en met 31 december in MOTI, Museum of the Image in Breda.